Ik vind het wel heel bijzonder om hier met jullie samen avondmaal te vieren. Dat geeft toch een stuk verbondenheid, hè? En ik vond het zo mooi, ik ga straks iets uit Jeremia vertellen. En wat Harmen zei over dat nieuwe verbond. Dit is het verbond in mijn bloed. En dat is het nieuwe verbond. Er waren een heleboel verbonden. En bijna al die verbonden van het volk Israël waren. Als jullie mijn regels houden, dan ga ik je zegenen. Dat kom je in het hele Oude Testament tegen. Maar in Jeremia staat een nieuw verbond. En dat is het verbond van genade en van vergeving. En dat is niet omdat je je perfect aan de wet kunt houden en aan alle regels van God, maar gewoon omdat God ons genade geeft. En dat is het verbond wat wij gedenken als we avondmaal vieren. Dus dat is heel mooi, daar moest ik even aan denken toen je dat zo noemde, Harmen. Dit is een symbool, dus niet een echte, maar dat hadden jullie al gezien, denk ik, hè? Maar wat denk je aan als je dit ziet? Aan hoop. Het eerste wat je ziet is een anker. Een anker. Wat denk je aan bij een anker? Hou vast. Dat is mooi. En ik ben niet een van die zeelieden, maar die zeggen, ik was blij dat ik weer vaste grond onder de voeten had. Want als je op een boot zit, heb je geen vaste grond onder de voeten. En dan heb je vastigheid. Dan heb je vaste grond. Met een anker kun je dat vastleggen. We waren met onze kleindochter afgelopen week bij de Batavia-land. Kennen jullie dat? Waar de Batavia, dat is een heel groot oorlogsschip, dat is een replica, ze hebben hem nagebouwd. Maar met onze kleindochter ben ik daar op geweest en zij is heel ondernemend. Dus we hebben alle hoeken en gaten van dat grote schip bekeken. Tot helemaal diep onder in het ruim. Daar liggen allemaal hele grote gewichten om de zaak in balans te houden. Ik kan ook wel begrijpen als je een leeg houten schip hebt. Dat gaat kantelen, hè, als je dat gewoon op het water legt. Dus daar liggen een heleboel gewichten onderin. Maar dat was bijzonder. Daar kon je ook een heleboel ankers zien. Toen zegt mijn kleindochter zo droog, ik denk niet dat u die meeneemt. Daar lag zo'n heel groot anker daar vlakbij dat schip. Maar die zijn te groot om in je broekzak te steken. Hè. Maar wat bijzonder is aan het anker, dat heeft de schipper mij verteld. Die zei, dat is wel mooi dat je dat anker hebt. Maar wat heb je alleen aan een anker? Daar moet een ketting aan zitten. Ik heb er maar even een touwtje aan gemaakt. Dat is makkelijker dan zo'n zware ketting. Wat heb je aan een anker zonder ketting? Wat denk je? Dan gooi je je anker uit. Moet je je voorstellen, er zit geen ketting aan. Die zal wel op de bodem terechtkomen, denk ik. Maar dan heb je geen houvast, hè? Dus dat stukje, die verbinding van dat anker met dat schip, dat is ontzettend belangrijk dat dat gebeurt. Hebben jullie een idee wat de Bijbel zegt over een anker? Leuk om even je gedachten wat op gang te helpen. Waar komt het anker voor in de Bijbel? Nou, je hoeft niet de tekst erbij te noemen, maar kun je iets herinneren wat er iets over een anker in de Bijbel staat? Ja, Paulus die had inderdaad zijn zendingsreizen en toen op een gegeven moment gingen ze een anker uit. Vlak voordat ze schipbreuk leden, geloof ik. Of ik weet niet precies hoe het was. Maar toen hij op die boot zat, toen werd er ook over een anker gepraat. Maar op een andere plaats, daar wordt het anker gebruikt. En dat wou ik nu gaan lezen. We gaan eerst eventjes naar Jeremia toe. En dat gaat over hoe God kijkt naar ons. Jeremia 29. En daar begin ik bij vers 11 te lezen. En dan zegt God, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. En hoe denkt God over ons? Dat is zo belangrijk. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. In een andere vertaling staat om je een hoopvolle toekomst te geven. Dat komt op hetzelfde neer, hè? Als je toekomst krijgt en er is hoop, dan heb je een hoopvolle toekomst. En dat vond ik wel mooi wat Timo net zegt van als je kijkt naar mensen of je denkt naar mensen, probeer je eens voor te stellen hoe God naar mensen kijkt. Dan ga je heel anders kijken. Ook als je moeite met mensen hebt, hoe zou de Heer naar die mensen kijken? Dan ga je heel anders kijken. En hoe kijkt God naar ons? Hoe denkt God over ons? Dat staat hier. Ik heb gedachten, ik koester gedachten over je van vrede, spreekt de Heere. Om je een hoopvolle toekomst te geven. En dat is het thema voor vanmorgen. Een hoopvolle toekomst. En als je mensen zegt, die zeggen, nou, dan zeggen ze, ik hoop dat de Heer maar gauw terugkomt. Want het is zo'n puinhoop in de wereld. Oorlog overal, rampen overal. En dan zie je ook nog in Nederland dat het met de politiek, dat het heel veel te wensen overlaat. Dat schiet ook maar niet op. Daar worden geen knopen doorgehakt. Daar worden geen dingen aangepakt. En dan zeg je, ja, hoe is onze toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Hoe is dat voor onze kinderen? En voor onze kleinkinderen, dat hoor je mensen dan zeggen. Hè? En dan denk je, het is zo goed om te kijken, wat denkt God over ons? God die wil dat wij toekomst hebben. En dat we hoop hebben. Dat staat hier heel duidelijk in. En dan gaat het verder bij dat wat God denkt. In vers 12 staat dat dan. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. Dat is zo goed om te weten, hè. Je roept God aan, je bidt tot hem en hij luistert naar je. Bid en je zult het horen, dat zegt Jezus ook. Bid en je zal het vragen en dat zal je gegeven worden. Als je bidt, dan ontvang je. En dan staat er nog een hele mooie, die heb ik heel vaak gevraagd, gebruikt, als mensen op zoek zijn naar God. Ze zeggen, ja, ik snap niet zoveel van hem en ik heb heel veel vragen over God. Maar ze zeggen, ja, maar wil je hem werkelijk ontmoeten? Wil je hem zoeken? Ja, dat wil ik wel, zeiden ze dan. En dan pakte ik deze tekst en zei, kijk, daar staat, u zult mij zoeken en vinden. En dan staat erbij, wanneer u naar mij vraagt, zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen. En dan gaat hij verder. Dus als je naar God vraagt met je hele hart. Als je God echt zoekt met je hele hart. Dan zul je hem vinden. Nu is het altijd interessant om te kijken. Tenminste als je het tekstverband ziet waarin dit staat. Aan wie is dit geschreven? En wanneer? En wie schrijft dit? Dat is hier vrij makkelijk. Als je kijkt naar het begin van dit hoofdstuk, dan lezen we daarvan. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had weggevoerd. Ik zal het niet helemaal lezen, daar komen er allemaal namen bij. En het komt hierop neer dat er in Babel, waar die mensen naartoe gevoerd zijn, dat daar valse profeten zijn. Die zeggen, nou doe het maar rustig aan, want binnen een paar jaar komen jullie terug. Dan ga je weer terug naar Jeruzalem. Nou, dat horen mensen graag. En Jeremia, daar waren ze zo kwaad op, die had alleen maar slecht nieuws voor hun. En God zegt, dat is niet waar, dat zijn valse profeten. Het zal 70 jaar duren voordat het volk weer teruggaat naar Jeruzalem. En schrijf ze dan maar een brief en vertel ze dat maar, dat ze niet naar die valse profeten moeten luisteren. En dan schrijft Jeremia die brief aan deze mensen, aan deze Joden die uit Jeruzalem komen. Dat is de eerste verband wat er staat. Iemand die zei is, ik heb geen theologie gedaan, maar één ding heb ik wel geleerd van een theoloog. En die zei, alles wat gaat over het volk van God en over de kinderen van God, wat in de Bijbel staat, dus dit wat aan de mensen, aan de Israëlieten geschreven is, dat mogen wij ons toe-eigenen. Er zullen ook dingen zijn bij de Joden die niet voor ons gelden, die alleen voor de Joden zijn. Een mooi voorbeeld is Handelingen. Daar wordt gezegd, ja, de vragen de christenen die uit de Joden komen zich af, ja, maar je moet ook besneden worden. En die heidenen die moeten ook besneden worden, want die zijn christen geworden, die gaan de God van Israël dienen, dus die moeten besneden worden. En dan hebben ze een hele heftig gesprek over, en uiteindelijk is de conclusie, de heidenen die hoeven niet alles te doen wat de Joden voorgeschreven wordt. Er zijn een paar dingen, ze moeten zich onthouden van offervlees, van het verstikte en van bloed. Dat is de conclusie, daar zijn ze het helemaal over eens. En ze geloven dat de Heilige Geest het zo geleid heeft. Dus daar heb je een voorbeeldje waar het anders is. Maar als hier staat, wanneer je naar mij vraagt met je hele hart, dan zal ik mij door jou laten vinden. Dan denk ik dat dat ook voor alle mensen is die God zoeken. En ik heb heel wat mensen gezien die ver van God vandaan waren. En dat ze dit lazen, dat ze, ik ga hem echt zoeken. En hoe vaak heb je niet in een getuigenis gehoord dat ze zeggen, Heer, als u echt bestaat, wilt u dan dat en dat doen? Nou, dat zijn mensen die weten nog helemaal niet of die er is. Maar ze zijn in nood en dan zeggen ze dat. En dan geeft God een teken en dan is dat de start van hun leven met hem. Dat is heel mooi om dat te zien. Maar hier zien we Gods gedachten zijn gedachten van vrede, van hoop voor ons. Hij wil ons een toekomst geven en hoop. Een hoop voor de toekomst. Hij wil naar ons luisteren als we bidden. En hij wil zich laten vinden als we hem echt gaan zoeken. We gaan ook nog even naar Hebreeën, dat is het volgende stukje. In Hebreeën 6 staat dat. En dat gaat over het anker. Eerst ging over hoe God denkt over ons. En dit gaat over het anker. Dat begint bij vers 19. Hebreeën 6 vers 19. En dat gaat eerst over troost die God geeft. En ik zal zo nog meer erover zeggen. Laten we eerst even lezen. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. Namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Misschien hadden we eerst even stil moeten staan bij wat is hoop. Nou, we weten, dat klinkt een beetje banaal, daar zal ik me niet mee beginnen, maar hoop, dat is verwachting. Dat is een wens dat iets moois, iets positiefs uit zal komen. Dat is wat Van Dalen zegt, dat wil zeggen het Nederlands woordenboek. Hoop is verwachting. Een wens van iets positiefs, dat dat gaat gebeuren. Maar we hebben nog een paar dingen in de Bijbel over hoop. En één ding, dat is een prachtige, dat is het woord in het Hebreeuws, dat is het woord tikva. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Hatikva, zo heet het volkslied van Israël. En dat woord betekent hoop. Maar één tekst die heel bekend is, en daar kunnen we het makkelijker aan ophangen, dan daar is het ook dat je een verwachting hebt. Daar staat er, wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En Heer, wacht op de Heere. Wij wachten op de Heere, in een van de psalmen staat dat, meer dan wachters op de morgen. Kun je dat voorstellen? Ik weet niet of wie van jullie in militaire dienst geweest is, maar dan ga je wachtlopen. Midden in de nacht en dan sta je er alleen en dan kan er van alles gebeuren. Meestal valt het wel mee in vredestijd. En dan denk je, wanneer zijn die 2 uurtjes nou eindelijk eens om? Dan hunkeren ze daar dat die wacht voorbij is. En dat wachten, dat verwachten van God, dat is wat hier ook bedoeld wordt. En het is mooi, en we kennen dat uit Jesaja. Wie de Heere verwachten, die vernieuwen hun kracht, staat er. In één vertaling is dat putten nieuwe kracht. Maar als je de Heer verwacht, dan krijg je nieuwe kracht. Dan vaar je op met vleugelen als van een arend. Dan loop je, maar je wordt niet moe. Je rent, maar je wordt niet mat. En die tekst wordt heel veel gebruikt. Maar dat idee van verwachting hebben, en dat idee van wachten op en verwachting hebben, dat heeft altijd met geloof te maken. En hoop, zoals wij dat kennen, heeft altijd met belofte te maken. Met geloof in de toekomst, met vertrouwen hebben. En die verwachting die wij hebben, ook dat de Heer terugkomt, die heeft alles te maken met de belofte die de Bijbel heeft. Daarom is het zo belangrijk om met zijn beloften te leven. En als we even teruggaan naar deze hoop hier, dan staat er als tweede dat onze voorloper Jezus Christus hoge priester is. En dan staat er dat de hoge priester binnengaat tot binnen het voorhangsel. Dat is tot in het allerheiligste. Zo kun je het Nederlands het beste vertalen. Letterlijk staat er het heilige der heiligen, maar dat is het allerheiligste. Een priester, dat was iemand die bidt voor het volk. Die het volk bij God brengt. Maar ook iemand die God bij de mensen brengt. Dus die deed beide. En Jezus die is die priester. Een mooi voorbeeld is in Petrus, daar staat. En wat ook Christus is, eenmaal voor onze zonden gestorven, als een rechtvaardige voor onrechtvaardig. Wat staat er waarom? Opdat hij u tot God zou brengen. Dat is de bedoeling van Jezus. Hij wil ons bij God brengen. Zo is hij een hoge priester. En zo geldt ook dit anker zoals we hier zien. Hè? Dat die hoop die we hebben is als een anker voor de ziel. Vast en onwrikbaar. En dat reikt tot het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. En dan wordt er verwezen naar Jezus, de hoge priester, die dit voor zich genomen heeft. En dat idee van dat vaste en zekere, dat is een heel oud lied, misschien kennen jullie dat. Ik heb de vaste grond gevonden, kennen jullie dat? Waarin mijn anker eeuwig hecht. En dat vind ik zo mooi. En dat die vaste grond, kijk, in wezen moet dat anker, dat moet heel diep gaan totdat het op die vaste grond zit en daar helemaal vastslaat. Maar dan moet je wel verbonden zijn met dat anker. En dat kun je zeggen, dus die vaste grond die Jezus zelf is, daar moet je mee verbonden zijn. Daar moet je die relatie mee hebben, om die hoop en die vastheid en die zekerheid te hebben. En dat gaat dan zo mooi verder. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. En wat is die vaste grond? Dat is de dood van Jezus Christus voor de zonde. Voor eeuwigheid als grond gelegd. En dan staat het, die grond zal onverwrikt, daar heb je weer dat vaste, onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. En dat is zo mooi, in de Bijbel komt dan een paar keer voor, hemel en aarde mogen vergaan, maar het woord van God, dat zal niet vergaan. En die hoop die we hebben, en dat vertrouwen wat we hebben, dat blijft overeind. Dus als staat de hele wereld in brand, wat we nu ook meemaken, dan mogen we weten, er is een hoop voor de toekomst. De Heer heeft positieve gedachten over ons. Gedachten van vrede, gedachten van hoop. En hij wil ons een toekomst geven. Het is zo goed om dat vast te houden. En dan moet ik denken aan die tekst, die staat ook in Hebreeën. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Dat mogen we vasthouden. Hè? Je kunt naar de omstandigheden kijken. Je kunt kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. Maar je kunt ook je oog op Jezus gericht houden. En wat hij ons belooft. Wat hij ons te zeggen heeft. En dan mogen we weten, hè, dat wij een anker voor de ziel hebben. Een vaste grond. En dat we ook als aard en hemel vergaan, dan mogen we toch weten dat dat blijft bestaan. En ik hoop dat dat een stukje hoop voor ons is. Een stukje vertrouwen in de toekomst bij alles wat er om ons heen gebeurt. En daar kunnen we gewoon even in stilte bij stilstaan. Dat we zullen een moment van stil gebed nemen van Heer, wat hebt u mij te zeggen vanmorgen? Hoe kan ik het komend jaar met zo'n anker leven? Wat is mijn anker? Zullen we bidden? Zal ik het afsluiten? Dank u wel, Heer, dat die hoop die wij op u mogen hebben, dat anker, die vaste grond, dat blijft bestaan, zelfs als hemel en aarde ondergaan, ook als er hele verschrikkelijke dingen gebeuren op de wereld waarin wij leven. We bidden u, Heer, dat we ons oog op u gericht zullen houden, op uw belofte, en dat onze hoop, onze verwachting in de toekomst alleen maar zal versterken. Heer, wilt u ons helpen daarbij? We vragen het u. In Jezus' naam. Amen.